Goedemiddag gemeente, mijn naam is Roland Jansen en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Derk-Jan Hogenboom, tot voor kort predikant in de Christ-Reformeerde Kerk van Utrecht-West. En het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. We wijzen u nog op het Via Jacobi debat tussen pacifisme en oorlog. Hoe komen wij tot vrede? Aankomende 18 september om 8 uur hier in de kerk. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst. We beginnen die dienst staande.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, die eeuwig leeft en daarom nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen. Gezang 328. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laten we bidden. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Maak ons voor uw heil bereid. Open hart en mond en oren. Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Maak ons voor uw heil bereid. Dat hebben we gezongen. En daar komen we nogmaals om bidden. Wij staan op het punt om uw woord te openen. En wij bidden om uw stem. In uw woord. Door uw woord. In deze wereld. In ons leven. Een stem die spreekt van heil. Van verzoening. Van vergeving. Van genade. Van heling. En Heere God, wat verlangen we daarna? Wat maken we dingen stuk? Wat zijn er in deze wereld veel dingen stuk? Wat is er een afstand tussen u en ons? Maar u, met uw woorden, overbrugt de afstand. We kunnen het ons niet indenken. Maar het wonder gebeurt. Als uw woord opengaat. En zo bidden we u in vertrouwen. Schenk ons ook deze middag uw heil. Open ons hart. Open ons verstand. Geef ons geloof. Vernieuw ons. Op de drempel van deze nieuwe week. Bidden we in Jezus' naam. Amen. Openen de schriften. Lezen uit het Oude Testament Psalm 82. Het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 10. Vers 22 tot 30 en Handelingen 9, vers 1 tot 6. Die lees ik in de herziene Statenvertaling. Psalm 82. Daar luidt het woord van God als volgt. Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering van God. Hij oordeelt te midden van de goden. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? Doe recht aan de geringe en de wees. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme. Ontruk hem aan de hand van de goddelozen. Zij weten niets en begrijpen niets. Zij wandelen steeds in de duisternis rond. Daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. Ik heb wel gezegd, u bent goden. U bent alle zonen van de Allerhoogste. Toch zult u sterven als een mens. Zoals ieder andere vorst zult u vallen. Sta op, o God. Oordeel de aarde. Want u bezit alle volken. Johannes 10. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Handelingen 9, vers 1 tot 6. Saulus, nu die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei tegen hem: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op, ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Dit is het woord van God, het evangelie voor deze middag. Laten we zingen, Psalm 14, vers 1, 2, 3 en 5. Luisteren we naar een improvisatie over Psalm 82 en daarna zingen we gezang 294, vers 1, 4, 6 en 8. Gemeente van Christus, de afgelopen 9 jaar dat ik in Utrecht was, heb ik regelmatig beleidingscategorisanten over de vloer gehad die mij vroegen: kun je me helpen om weer christen te worden? Meestal opgevoed, bevindelijk gereformeerd nest, stad gekomen, soms ook een paar jaar van de kerk los geweest, toch niet zonder God, zonder de kerk te kunnen. Maar waarom dan vaak de crux zat, was de vraag: en hoe leef ik dan als christen? Ik heb van huis uit een hele hoop meegekregen, ook een hele hoop duidelijkheid. Maar juist die duidelijkheid en die regels, die hebben in mij een hoop verzet gewekt. Ik wist precies wat ik aan moest, hoe laat ik op zaterdagavond thuis moest komen. Ik dacht dat ik naar de hel ging als ik op zondag de trein nam. Dat geloof ik eigenlijk allemaal niet meer. Maar hoe dan wel? Kan natuurlijk op de manier van mijn collega's. Die zeggen: joh, ik laat jou vrij, laat jij mij vrij. Zolang wij elkaar geen pijn doen, zoeken we het toch wel voor onszelf uit. Ik ben eigenlijk doodsbang voor die vraag die ooit een keer bij een bedrijfsuitje moet komen. Zeg, nou we toch even tijd hebben. Denk jij echt dat ik naar de hel ga? Dan heb ik toch de neiging om iedereen maar gewoon in zijn waarde te laten. Maar ik voel me daar niet altijd oké bij. Nu is er een Duitse theologische, ethische richting die probeert in de lijn van Luther en Bonhoeffer een weg te zoeken in de ethiek. Hoe leef je als christen? Dat is een lijn die best wel wat heeft met die Anglicaanse lijn. Sam Wells bijvoorbeeld, namen die u wel eens hoort hier in de kerk. Maar net iets andere accenten legt. En het thema is steeds een zinnetje van Luther. Als wij leven als christen, moeten we durven zagen was Sache ist. We moeten durven zeggen wat er aan de hand is. In ons leven. In de werkelijkheid. En dan gaat het in die Lutherse traditie natuurlijk over wet en evangelie. De wet, dat God naar ons toe komt met zijn vraag: ben jij mens? Ik ben de Heere, je God die je hebt bevrijd. Ben jij een vrij mens? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je hoeft geen andere goden meer te dienen, want je bent vrij. Die vraag die ons altijd de bosjes injaagt, zoals eens Adam en Eva. Omdat God ons blijft aanspreken op hoe hij ons heeft gemaakt, op hoe hij ons heeft bedoeld. En tegelijk, als die wet klinkt, dan staat hij voor ons, God, die in zijn Zoon ons heeft opgezocht. En de band met ons tot in de dood door het oordeel heen niet loslaat. En een van de fundamentele teksten in die traditie, en ik dacht het is een leerdienst tussen... Dat kan wel, is Psalm 82. Dat is een beetje een vreemde psalm. Die in die Luthers, Bonhoeffer-achtige Duitse ethische richting iets fundamenteels zegt over wat er in onze werkelijkheid aan de hand is en hoe wij leven zullen. Niet in het concrete, wat moet ik nou doen, maar in die voorvraag. Wat is er aan de hand? Het is natuurlijk een aparte psalm. Want waar kijken we nou eigenlijk naar? Is het een vergadering? Het heeft ook wel iets van een soort talentenshow. God staat, of staat op, in de vergadering van God. De vergadering van de goden. Hij oordeelt midden van de goden. Goden zijn bij elkaar en God, dat moet wel de God van Israël zijn, komt bij hen staan. komt daarbij en blijft rechtop staan, trekt de aandacht. De vraag die dan gelijk bij je op kan komen is, maar gelooft deze dichter dan niet dat er maar één God is? Is hij geen monotheïst? Gelooft hij in meerdere goden? Wie zijn zij nou, die goden? Nou ja, er wordt meteen erna verteld wat ze moeten doen. De taakomschrijving van die goden. En die taakomschrijving is redelijk streed, heel concreet. Doe recht aan de geringen en de wees, vers 3. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringen en de arme. Ontruk hem aan de hand van de goddeloze. Dat is eigenlijk een samenvatting van de profeten van Israël. Aanklacht van de profeten tegen de leiders van Israël en Juda. Doe recht. Zie om naar het kleine, het arme, het ellendige. Buskus zei, Jezus zit altijd in de hoek waar de klappen vallen. Dat is denk ik een samenvatting van die taakomschrijving. Zoek nou de mensen op bij wie de klappen vallen. En omdat die taakomschrijving zo concreet is, en omdat Jezus in Johannes 10, net na dat stukje dat we hebben gelezen, deze woorden aanhaalt en zegt, God spreekt hier tegen mensen, is er een lijn van uitleg die zegt, het gaat hier niet over goden. Natuurlijk is deze man uit Israël geen polytheïst. Hij gebruikt in die psalmen beeldtaal. Het gaat hier over de leiders van de wereld. God spreekt de leiders van de wereld aan. De CEO's en de presidenten van de grote bedrijven. Zou kunnen. Maar er is in het Oude Testament meer. Profeet Amos zegt in hoofdstuk 9, vers 7. God heeft niet alleen Israël uit Egypte bevrijd. Maar hij heeft ook de Filistijnen en de Syriërs bevrijd en naar hun eigen land gebracht. En tegelijk staat in de profetie van Amos, hoofdstuk 3, vers 2. De Heere heeft zich alleen met Israël persoonlijk bemoeid. En daar rijst dus een beeld uit op van een God die zich niet alleen bemoeit met Israël, maar met alle volken van de aarde. Maar tegelijk, als het gaat over directe besturing, leiding, zich vooral op Israël richt. En Daniël, profeet Daniël in hoofdstuk 10, ontmoet een engel. En die engel verontschuldigt zich dat hij pas zo laat is. En die engel komt Israël bevrijden uit de ballingschap. Dat is de engel van Israël. De God van Israël. Maar hij werd opgehouden door de engelen, door de goden van andere volken. Die moest hij eerst overwinnen, ze lieten hem niet gaan. Die andere goden zijn de leiders van die andere volken. En zo krijg je het beeld van, als je zegt, het gaat hier over mensen, over koningen, over presidenten, dat je het te plat maakt. Dat daar in die beeldtaal meer achter zit. Dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, in de vergaderzalen van de Verenigde Naties, daar zitten mensen, mannen en vrouwen. Maar daar gaat ook een bepaalde sfeer rond. Daar heerst een bepaalde geest. En dan kom je op het niveau van die goden. Er zijn in deze wereld krachten en machten aan het werk. Het zijn de psalmen van Asaf die vaak worden gedateerd net na de ballingschap. Op het moment dat Israël op een bepaalde manier weer vrij is. Maar op een andere manier zijn er natuurlijk heel veel grote machten en krachten aan het werk. Die krachten, en die machten die hebben verhalen, bijvoorbeeld de Griekse verhalen over de Olympus met die godenvergadering. Maar ook de verhalen uit het oosten van een polytheïsme dat met elkaar in gevecht is. Welke macht heeft het in de wereld nou eigenlijk voor het zeggen? En één God die zich daaruit verheft. En het lijkt wel alsof deze psalm, dus niet, dat zie je natuurlijk ook in Spreuken, hè? Na die ballingschap, die taal van uittocht, exodus, verbond en zo. Dat is van die kerktaal, dat is van die Israëltaal geworden. Die de jeugd ook niet meer helemaal volgt. En die taal van Spreuken, dat is een veel algemenere taal. Waarin eigenlijk dezelfde dingen worden gezegd. En hier lijkt die psalmdichter zich aan te sluiten bij de beeldtaal van de volken rondom Israël heen. Een beeldtaal die wij denk ik op een bepaalde manier ook nog kunnen voelen. Je ziet mensen vergaderen. Je hoort van besluiten, van uitgelegde miljoenen nota's. En ondertussen heb je het gevoel dat er in dit tijdsgewricht dingen aan het verschuiven zijn. Dat onze maatschappij verhardt. Dat er een geest aan het werk is. Het heeft iets heel concreets. Het heeft iets wat daar overheen gaat of er onderdoor komt. Godenvergadering. En God staat op. En wat doet hij? Hij spreekt deze mensen aan. We hebben erover gezongen. Psalm 14. Daar wordt geroepen om de aanwezigheid van God. Breng, Heere, breng een keer in het aardsbestel. Kom toch van Sion uit uw volk bevrijden. Waarom? De Heere ziet uit de hemel of nog één de wijsheid heeft om naar zijn woord te horen. Of één hem zoekt. Geen wil zich aan hem storen. Geen mens die goed doet in de wereld. Nee, God vindt er geen. Het leven in een wereld waar gepraat wordt. Waar sommige tongen messcherp zijn. Waar mensen mij, ik vind het soms wel fascinerend, dat een jongere generatie, op het moment dat je zegt, nou jongens, we moeten even één foto maken voor thuis. Hè? Of voor weet ik veel, wat voor social media. Dat je dan dus in een split second naast elkaar kunt staan en even die smile op het gezicht kunt krijgen. En dat je daarna weer gaat, verder gaat in je, nou ja, je complexe gezinschagrijn van een vakantiedag die niet altijd even leuk is zoals het op de foto wil, zal ik maar zeggen. Dat je dus voelt, een collega kijkt mij hartstikke vriendelijk aan. En op het moment dat hij me voorbij is, staat hij bij het koffieapparaat zo te praten dat ik waarschijnlijk mijn promotie binnenkort kan vergeten. En in die wereld wordt geroepen om God. Maar dat is soms te simpel. Dat je zegt, ja, het zit tegen, het gaat fout. God, is er iets groters dat mij kan helpen, dat de dingen recht kan zetten? Ik weet niet hoe het u en jou vergaat. Je kunt soms roepen dat je in ons weegt. Maar je denkt, het is veel te groot. Het gaat niet. En dan zegt Psalm 82, dat klopt. Er is in deze wereld iets groters dan alleen maar die ene collega die over jou roddelt. Of die ene president die een bepaald besluit neemt. De samenleving ontaardt. Niemand doet meer recht. En niemand lijkt daar ook nog de moed voor te hebben. Het lijkt wel alsof er niemand kan opstaan. Die de boel nog in rechte banen leidt. Kafkaeske werkelijkheid. Dan is de tijd dus niet alleen maar duister, maar de toekomst geeft geen hoop dat de wereld weer in een goed spoor komt. Het gaat dus over het heel concrete handelen van machtigen en over wat hen en deze wereld drijft. Over dat wat ons angst aanjaagt. God staat op in de verzameling van goden. Nou, dat. En in die wereld gaat hij staan als rechter. God oordeelt. Te midden van de goden. Het anonieme geweld, waardoor mensen eigenlijk niet meer als een mens gezien worden, maar als een corpus dat een bepaalde kant op geduwd moet worden. Daarover spreekt God recht. Hoe lang? Vers 2. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? Goddelozen zijn niet de mensen die niet naar de kerk gaan. Om het maar even plat te zeggen. Goddelozen zijn degene die zich aan Gods gebod niet gelegen laten liggen. Die dus zeggen van ja, ik ga mijn eigen gang. En ik hoef mij niet te verantwoorden tegen iemand in de maatschappij of daarbovenuit. Ik bepaal mijn eigen recht. Naderse Bijbel heeft, tot wanneer heft ge het aanschijn van boosdoeners omhoog? Goddeloze bevoordelen, het aanschijn van de boosdoeners omhoog heffen. Kijk, als je een machthebber laat weten dat hij nog mag blijven leven, dat je hem goed gezind bent, je hebt bijvoorbeeld gevochten en je hebt overwonnen, dan komt die andere koning naar je toe, die knielt. Dan kun je twee dingen doen. Althans, in het Oude Oosten. Je kunt hem een kopje kleiner maken. En je kunt hem bij zijn baard pakken. En als je hem bij zijn baard pakt en zijn hoofd opheft, dan mag hij jou aankijken. En jij kunt hem aankijken. Dan ga je met elkaar verder. Het gebeurt zo vaak. Ook in onze maatschappij. Het is het schouderklopje van presidenten. Ik heb het gevoel dat het deze ambtsperiode wat minder is, maar die vorige regeringsperiode van Trump, elke keer als er iemand op bezoek ging, ging het over hoe er handen werden geschud. Dat. Ik weet niet of je wel eens hebt meegemaakt, dat je een dominante man tegenkwam. Ik heb het nog nooit een vrouw zien doen. En dat je normaal natuurlijk je hand gewoon zo uitsteekt. Maar dat iemand dan zo'n upperhand geeft. Waardoor je altijd, dat was meemaar super irritant. Je hebt ook allerlei YouTube filmpjes hoe je dat dan weer kan omkeren. Ja, moet je je hand op een bepaalde manier en zo. Dat. Het is het schouderklopje van de mensen die even laten merken, wij hebben het hier op de vereniging, in de kerkenraad, in de wereld, voor het zeggen. Wij hebben wat. Maar niet met hen. Wat is dat voor een gekke cultuur? Boosdoeners krijgen een podium. Als God dus het toneel binnenkomt, kijkt hij niet om zich heen. Met wie wil ik contact? Omdat hij er het mooist uitziet. Naast wie wil ik even gaan zitten om te borrelen? Omdat ik denk dat hij het meeste geld heeft. Maar hij stapt die vergadering binnen en kijkt om zich heen. Wie heeft hier recht gedaan? Wie kijkt hier niet alleen zijn vrienden, maar wie kijkt hier de geringe, de zwerver, de asielzoeker, recht in de ogen? Het gaat hier over de basisvoorwaarden van mens zijn. Dat je door God bent gemaakt. En dat de psalmen zingen over Gods vriendelijk aangezicht. Dat aangezicht dat je dus aankijkt. En wij worden mens als we elkaar aankijken. Dat we elkaar in de ogen kijken. Elkaar het licht in de ogen gunnen. God is niet alleen rechter. Hij herhaalt de taakomschrijving van mensen. De taakomschrijving. Dat klinkt nou misschien heel blasé, misschien een beetje groot. Maar ik denk dat het de taakomschrijving van de wereldgeschiedenis is. Doe recht aan de geringe, aan de wees. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme. Ontruk hem aan de hand van de goddelozen. Het ware richten, leiding geven, dat is dat je degene die in het gedrang is gekomen waarheid doet. En waarheid doen, dat is dat je hem neerzet in zijn waarde, als schepsel, als mens. Niet neerzetten in zijn sociale klasse, Maar een mens neerzetten recht tegenover je, zodat je elkaar kunt aanzien. Elkaar waarheid doen. Zagen was zachtiest. Zeggen wat er aan de hand is. Ik ben gemaakt en jij bent gemaakt. En wij zitten misschien op een totaal andere golflengte. We hebben een totaal andere status. Maar we kunnen elkaar aanzien. Dat is bevrijden uit de benauwdheid. Ontrukken aan de hand van de goddelozen. Het aparte is, die taak die was er in de maatschappij om Israël heen altijd. Het was de taak van bepaalde rechtsgoden. Zeg maar vrouw Justitia. Die moest ervoor zorgen dat er recht gedaan werd. En wat hier dus gebeurt in deze psalm, wat gebeurt in Israël, is dat de functie van rechtsgoden, één van de vele, wordt gepromoveerd naar de taak van een godheid. Naar de taak van een leider. Het is dus niet één van de dingen waar je aan moet denken, maar het is je taak omschrijven. Sta daar eens bij stil. Wat vraagt God eigenlijk van me? Moet ik eerst de defensie versterken en daarna kijken of er wat over is aan budget voor ontwikkelingshulp? Moet ik zorgen dat ik eerst zelf lekker kan leven en een beetje mijn carrière op de rit heb en dan kijken of ik ook nog een taak in de kerk of in het maatschappelijk leven kan oppakken? Moet ik zorgen dat ik eerst lekker kan leven ten koste van goedkope arbeid en klimaatverandering bij anderen? Dit is de hoofdtaak. Het gekke is dat die psalm dan stopt. In die zin dat we even neerdalen. Ik heb hier pas een geweldige rondleiding gekregen door de gewelven. Dan heb je een totaal ander overzicht over de kerk. En dat is eigenlijk wat in deze psalm gebeurt. Dat je even, zeg maar, de vergadering van de gewelven, niet dat daar nou spokenhuizen of zo, want ik heb ze niet gezien, maar dat je dan dus weer even naar beneden komt. En als je dan dus in die godenvergadering hebt gekeken, en je hebt God zien staan, en je hebt God horen oordelen, er is hier in deze groep van leiders van de wereld, de geest die over de wereld waart, niemand die een ander echt in de ogen wil kijken. Wat gebeurt er dan? Dan zingen de mensen van beneden, zij weten niets, ze begrijpen niets, ze wandelen steeds in de duisternis rond. Daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. Dat is een eng vers. Op het moment dat God dus binnenkomt, dus als het weer even gaat over de ethiek, hè? Dat betekent dat niet dat ik als christen ga bedenken hoe zit de werkelijkheid in elkaar en hoe kan ik dan een beetje lief doen. Hoe kan ik dan een beetje peace brengen in de wereld? Maar het is de ontdekking dat God binnenstapt. En dat mijn ogen opengaan. En dat ik zie dat het pikdonker is. Ze weten niks. Het is niet alleen zo dat ze het eigenlijk wel weten. Maar een verkeerde kant op gaan. Omdat ze nou eenmaal winst willen maken. Maar er is gewoon eigenlijk niemand die weet hoe hij deze wereld naar een goed einde moet brengen. Het doet heel erg denken aan Johannes, die dan op een gegeven moment een boekrol ziet met 7 zegels verzegeld. Geschiedenis van de wereld. Wie kan de wereldgeschiedenis openen? Wie kan de wereld naar een einde brengen? En dan wordt het hele universum langsgekeken en er is niemand. Het is de enige keer dat Johannes moet huilen. Er gebeuren gruwelijke dingen in het boek Openbaring. Hij hoeft nooit meer te huilen. Maar hier, als niemand mijn leven, als niemand de kerk, als niemand de wereldgeschiedenis in handen heeft, ze weten niks. Ze begrijpen niets. Ze wandelen in duisternis rond. De goden van deze wereld. Ze weten ook niet wat voor besluit ze. Het is niet dat ze het niet kunnen nemen. Ze weten niet wat ze moeten nemen. Daarom wankelen de fundamenten van de aarde. Ons mens zijn. Onze werkelijkheid begint ineens te schudden. Als ik God zie binnenkomen in die Holland's Got Talent van de goden van deze wereld. En dan pakt God weer het woord. Ik heb wel gezegd, u bent goden. U bent zonen van de Allerhoogste. Toch zult u sterven als mens. Zoals ieder ander vorst zult u vallen. God stapt de kring van de goden binnen. En het is ontzagwekkend, want de duisternis valt over de aarde. En hij velt van buitenaf een oordeel. Hij brengt een breuk teweeg. Hij heft de blindheid op. Hij kan spreken voor degene die in het duister van de goden niet worden opgemerkt. Wat doet hij dan? Hij vaagt die goden weg. Ik heb jullie macht gegeven. Ik heb gezegd, jullie zijn goden, zonen van de Allerhoogste. Toch zullen jullie sterven als mensen. Er is een einde aan wat wij denken dat goed en kwaad is. Er is een einde aan wat wij denken dat macht en onmacht is. God zegt, je zult sterven als goden. En dat is gek. Want dan komt er dus weer die reactie van beneden. Dus je hoort die stem van God boven de gewelf, om het maar even zo te zeggen. En dat is een evangelie. De mensen die het niet weten, moeten sterven. En tegelijk is dat natuurlijk heel eng. O blinde schrik, mijn God, mag ik niet eens mijzelf behouden? Dat is dat mooie gezang uit het liedboek, hè? Waar Ad den Beste heeft laten weten uit welke stad hij komt. Kom ik zo echt bij u terecht? Nou, dat. God maakt mij steeds meer vreemdeling. Ontvreemd me dan ding voor ding al het oude en vertrouwd. Blind schrik, ik mag niet eens mijzelf behouden. Je kunt natuurlijk een hele hoop schelden op de krachten en de machten van deze wereld. Maar ze zijn me ook zo vertrouwd. En ik functioneer zo prima in deze wereld. En dat is natuurlijk ook weer heel dubbel. Prima functioneren. En je kunt natuurlijk over de Oude Gracht fietsen en onwijs genieten van de ochtendzon. En tegelijk 's nachts wakker liggen omdat je denkt, oh, ik kan deze studie niet. En waarom staat dat groepje 's avonds wel met elkaar bier te drinken en weet ik niet hoe ik erbij ben. Dat is natuurlijk soms heel dubbel. Maar wij functioneren er wel in. Dan zegt God, en als ik het nou allemaal wegdoe, dan ben je dus bevrijd. Die krachten en die machten die jou niet in de ogen kijken, maar jou als een massa een bepaalde kant op willen, een bepaald product willen laten kopen of een bepaalde stem willen laten uitbrengen. Weg. Dood. Dit is een soort God is dood theologie. Maar dan van de goden van deze wereld. Maar wat hou je dan over? En daarom komt die stem van beneden dan weer, het laatste vers. Sta op, o God, oordeel de aarde, want u bezit alle volken. In dat vacuüm, door God zelf geschapen als hij oordeelt, wordt geroepen om God. O God, scheur dan die hemel open en komt u in ons midden. Laat ons niet meer over aan de krachten, aan de machten van deze wereld. Laat me niet over aan de krachten en de machten van mijn eigen hart. Maar kom. Zagen was zacheist. Zeggen wat er aan de hand is. Dat is wat God komt doen in deze tekst. In de openbaring van zijn woord. Hij komt ons aanspreken. Op hoe hij ons heeft bedoeld. En dat is oordeel en genade tegelijk. Omdat je je rot schrikt. Omdat je heel veel mensen niet in de ogen kunt of wilt kijken. Maar het betekent dat hij dus bij me wil zijn. En dat hij van me af wil weten. En dat hij me nog steeds aanspreekt op hoe hij me heeft bedoeld. Als een mens in liefde tot hem en de naaste levend. Dat komt God me vertellen. ethiek. Leven als christen betekent dus niet dat ik met de Bijbel in de hand een aantal teksten op een rijtje zet en zeg, aha, dan is dit goed en dan is dat fout. Maar dat ik mij besef dat ik het heel vaak niet weet. En dat de krachten en machten in deze wereld het ook niet weten. Ze weten niets en ze begrijpen niets. Maar dat er een God is die daar dwars doorheen komt. Dat ik hem mag aanroepen. Sta op, God. Oordeel de aarde. Ik zag het terug in de bekering van Paulus. Die zo zeker weet wat goed en fout is. Hij moet naar Damascus. Om daar die Joden die Jezus als Messias hebben aanvaard, gevangen te nemen en terug te brengen naar Jeruzalem. En de hemel gaat open. Sta op, God. En deze talentvolle belofte van Israël. Hij valt van zijn paard. Dat is nog eens over het paard getild worden. En hij roept tot God, wie bent u? Ik ben Jezus. God staat op als Jezus. Degene die zijn leven heeft gegeven. Degene van wie Paulus zeker wist, hij is het niet. Hij is deze wereld binnengekomen. En Paulus zegt, wat moet ik doen? Wie bent u? Ik ben Jezus. En als Jezus God is, dan weet hij niet meer wat hij moet doen. Dat is dat oordeel van God. Dat oordeel, dat betekent dat we in de vrijheid worden gezet. Er is geen kracht en geen macht die het over mij te zeggen heeft. Want er is niemand, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, in het artikel dat gaat over, zou je nou heiligen aanbidden? Ja, er is niet zoveel bezwaar tegen. Alleen waarom zou je, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Er is niemand die mij liever heeft dan Jezus Christus. Die zijn leven voor me heeft gegeven. Terwijl die haarfijn weet wie ik ben. Bedenk dat even. Wie houdt er het meest van je? Degene van wie jij nu de hand vasthoudt? Je vader, je moeder, je kinderen? En we leiden met die woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die kerk die wordt vervolgd en verdrukt, 1561. Er is niemand die meer van me houdt. Dan Jezus Christus. En dat is de bevrijding. Ik hoef niet de mooiste van mijn jaar te zijn. De slimste. De rijkste. Met de beste baan. Ik hoef geen andere goden te dienen. Want goden zijn ge- en veroordeeld. Ik hoef niet constant te checken of de mensen mij zien. Maar ik mag de mensen aankijken. Wat Jezus vanaf het kruis mij heeft aangezien. Heren, wat moet ik doen? Daar begint het mee. Het christenleven. Dat is een hele open vaas. Misschien een heel vaag begin. Maar het is volgens mij het begin van een nieuwe werkelijkheid. Want ethiek, ook christen zijn, kan heel vaak weer een soort afvinklijstje worden. Wat moet ik dan? En wat is dan goed? En hier ontdek je dat Jezus voor me staat en me aankijkt. En dan mij de weg wijst. Jezus in die zuilengang, omringd door de goden, de leiders van Israël. Hij zegt het, mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Dat evangelie, die stem, komt vanmiddag naar u en naar jou. Hij die zegt, ik heb de goden geoordeeld. Ik heb de hemel opengebroken. Ik ben gekomen in de kribbe. Ik heb onder u gewoond. God, vreemde God, machteloze God, die zo al die machten in deze wereld heeft overwonnen en zei, het is volbracht. Waar begint een christenleven? Bij het besef. Al die duistere macht in mijn leven en de wereld. Waarvan ik dacht dat ik ernaar moet luisteren. Ze zijn door God ge- en veroordeeld. Ik ben een vrij mens. God zegt over jouw leven. Zagen was zaggeïst. Zeggen wat er aan de hand is. Jij bent vrij. En je kunt misschien 100 argumenten aanleveren om mij uit te leggen dat jij niet vrij bent. Dat is het begin van een christenleven. Dat Gods oordeel over jouw leven oké is. En als God zegt, jij bent vrij. Dat je zegt, God, ik snap het niet. Maar ik vertrouw me aan uw oordeel toe. Sta op. Oordeel de aarde. U bezit alle volken. Ik ben van u. En dan ben ik vrij. Amen. Zullen we in verbondenheid met de kerk van over heel de wereld en die van alle tijden belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Ik nodig u uit deze woorden met mij mee te zeggen. Na de belijdenis willen we zingen Psalm 72, vers 1 en 4. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Einde van de gebeden moment stil zijn om die dingen te zeggen die ik niet voor jou, voor u kan zeggen. En dan sluiten we het gebed af met onze Vader. En ik nodig je uit om dat mee te bidden. Als je dat niet gewend bent of vreemd vindt, laat ons dan gewoon voor je bidden. Laten we bidden. Heer in hemel, God, met ons bestaan bewogen, wij danken u dat wij u die vergadering zagen binnenkomen van hen die regeren, van de geest die door deze wereld waait. En u ontmaskerde wat daar gebeurde, het onrecht. Dat wij mensen geen mensen meer zijn, maar alleen nog maar iets groots wat geleid en bestuurd moet worden. Heere God, toen werd het donker en de aarde wankelde op haar fundamenten, want wij zijn er zo mee vertrouwd met alles wat macht heeft en macht uitoefent. Maar u deed het weg. Al de goden moesten sterven. Heere God, wat een bevrijding. Heere God, wat een angst. Dat u ons in de vrijheid zet. En dat we niet meer hoeven te beantwoorden aan al die krachten, machten, toestanden die wat van ons willen. Maar dat we uw ogen vanaf het kruis op ons gericht zien. Biddend voor uw vijanden. Dragend alle schuld. In die duisternis van 3 uur, Heer Jezus, wij aanbidden u. Koning van de kerk, koning van de wereld. U brak de hemel open en Saulus hoorde uw stem. En zo wilde u vanmiddag in ons midden zijn, uw hemel openbreken en uzelf aan ons openbaren. Herder van de schapen, wij hebben uw stem gehoord. Geef ons geloof en vertrouwen om uw oordeel over ons leven, dat wij vrij zijn. Om Jezus wil, voor eeuwig vrij. Dat we het geloven kunnen. Dat we het vasthouden kunnen. Tegen alles wat er tegen opkomt. Tegen alles wat we zien. Dat we het vertrouwen en geloven mogen. Dat u in deze wereld gekomen bent. En dat er niemand is die ons liever heeft dan u. Schepper van ons leven, God van hemel en aarde. Wij bidden u voor elkaar. Wees met ons in deze week. Geef ons wijsheid en kracht. Bij al het werk, bij de studie, bij de stage. Wees bij ons als we niet meer hoeven te werken. Wees met ons als we niet kunnen werken. Wij bidden u voor hen die macht hebben in deze wereld. Wij bidden u voor onze burgemeester Sharon Dijksma. Voor de wethouders, de gemeenteraad. Wij bidden u voor hen die regeren in de provincie, landelijk. Voor onze koning en zijn gezin. Wij bidden u voor de machthebbers van deze wereld. Koning van gerechtigheid, koning van barmhartigheid. Geef dat uw recht en uw barmhartigheid een plek hebben in deze wereld en in deze oude stad waar u al zo lang aan het werk bent. Wees nabij, bij hen die zitten in de hoek waar de klappen vallen. En bewaar ons ervoor dat wij die klappen uitdelen. Wij bidden u voor hen die moeten vluchten. Waar ook op deze wereld. Wij bidden u voor hen die in oorlogssituaties geliefden moeten missen. Wij bidden u, laat uw koninkrijk komen. In stilte willen we u bidden, wat we voor elkaar niet kunnen zeggen. Almachtige God en Vader, wij bidden u al deze dingen in de naam van uw Zoon die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag, er zijn deze middagdienst 4 collecten en die zal ik kort toelichten. Het doel van de eerste collectie is kerk in actie in het kader van het werelddiaconaat. En de opbrengst van deze collecte is bestemd voor opvang voor straatkinderen in Indonesië. De tweede collecte is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Er worden door de Protestantse Kerk een aantal interactieve bijbelspellen aangeboden. En kinderen kunnen op die manier in een speels en ongedwongen wijze met geloofsonderwerpen aan de slag gaan. De derde collecte is de zendingscollecte en die is bestemd voor de predikantenopleiding in Beirut. En er is deze zondag ook een vierde collecte, dat is voor de wijkvereniging. De wijkvereniging ondersteunt pastorale en diaconale activiteiten in de Jacobikerk en draagt bij aan de financiële gezondheid van de Jacobikerk. U kunt op de gebruikelijke manieren geven en ik zal straks zelf ook met de collectezak bij het collecteblok staan en die is dan bestemd voor de wijkvereniging. De Heer zegen u en uw gaven.
Wij gaan ons slotlied zingen. Gezang 423, vers 1, 2 en 3. Hef uw harten tot God, ga heen in vrede onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.